Dat de zorgkosten in Nederland maar blijven stijgen, is voor weinig mensen een verrassing. Hoeveel geven we nu uit?
Per Nederlander is dat 6.000 euro per jaar, globaal. En de verwachting is dat dat over twee generaties, dus in 2060, 15.000 zal zijn.
Dat die kosten moeten worden beteugeld, zal velen duidelijk zijn.
Het drukt de begrotingen van alle andere departementen.
Want die andere sectoren, zoals onderwijs, huisvesting en milieu, dragen ook bij aan onze gezondheid.
Dan kan dat ertoe leiden dat netto onze gezondheid eigenlijk op achteruit gaat.
Dus wil de ironie dat stijgende zorgkosten ons ongezonder kunnen maken. Zover is het nog niet. Maar bij ongewijzigd beleid kan dat over twee generaties de consequentie zijn. In het rapport Kiezen voor houdbare zorg brengt de WRR deze zorgelijke ontwikkeling in kaart. Hoe kunnen we voorkomen dat de zorg in onze samenleving topzwaar wordt? Je hoort in deze aflevering van Vogelvlucht Marianne de Visser.
Ik ben sedert 2013 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En mijn achtergrond is de zorg. Ik ben mijn hele werkzame leven neuroloog geweest in het AMC.
En je luistert naar Gijsbert Werner.
Ik ben senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR. En ik ben projectcoördinator van het project Houdbare Zorg.
En de conclusie van het rapport krijg je nu al.
Ik hoop dat wij ontzettend duidelijk hebben gemaakt dat de politiek echt nu niet meer kan wegkijken. Dat het op deze manier echt niet kan doorgaan.
Het hoe en waarom en welke keuzes kunnen worden gemaakt hoor je in de loop van deze podcast. Maar eerst, hoe komt het dat we zoveel geld uitgeven aan zorg?
Dat heeft verschillende achterliggende redenen. Bijvoorbeeld de vergrijzing. Als mensen ouder worden, dan vragen ze meer zorg, hebben ze ook meer verschillende ziektes. De tweede reden is welvaartsstijging. Als je een welvarend land bent, dan stel je ook veel meer eisen aan wat er mogelijk is voor je gezondheid. En een derde reden is de medische technologie. Er is steeds meer mogelijk om bepaalde kwalen te behandelen. En dat drijft de zorgkosten ook op.
Want anders dan je misschien zou denken, is die nieuwe medische technologie niet per se kostenbesparend. Integendeel zelfs.
Een voorbeeld is een operatierobot, dat heet de Da Vinci-robot. En die zijn op het ogenblik door heel veel ziekenhuizen, chirurgen aangeschaft. Maar als je naar het wetenschappelijk onderzoek kijkt, dan is dat nog helemaal niet zo zonneklaar dat dat ook op zorgkosten bespaart.
Nieuwe technologie heeft natuurlijk voordelen.
Verruiming van mogelijkheden met dingen die kunnen die we daarvoor niet konden. En dat is natuurlijk fijn en goed, zeker voor die patiënten. Maar het betekent wel dat de kosten oplopen.
Hoe hoog zijn die kosten nu in totaal?
Nu is het ruim 100 miljard.
Dat is 13% van de economie. Bij ongewijzigd beleid kan het oplopen tot 20 ofwel 25%.
Het belangrijkste is om het ook te vergelijken met de groei van de economie. Het gaat er met name om dat die groei van die zorguitgaven structureel hoger is dan die groei van de economie.
Dat gaat ten koste van de begroting van andere departementen.
Terwijl we weten dat ook die andere departementen indirect belangrijke bijdragen kunnen leveren aan gezondheid. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar onderwijs. Mensen die laag opgeleid zijn, hebben grotere gezondheidsproblemen dan mensen die hoger opgeleid zijn. Of je zou de Nederlander meer moeten laten betalen op het gebied van belastingen of premies. En uit burgeronderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau weten we dat burgers daar helemaal niet zo enthousiast, zo geporteerd voor zijn.
Als dat verdringingseffect optreedt, dan kan dat ertoe leiden dat netto onze gezondheid eigenlijk op achteruit gaat. Dat is een heel ironische uitkomst, maar dat kan gebeuren. En het moment waar wanneer we daar precies aankomen is heel moeilijk te voorspellen. Maar dat is een zeer mogelijke en waarschijnlijke uitkomst.
En hebben we wel genoeg geschoolde mensen voor zo'n grote zorgsector?
Nu werkt 1 op de 7 van de mensen als onderdeel van beroepsbevolking in de zorg. Als je dat zou gaan doortrekken, dan zou de volgende generatie, 2040, zou 1 op de 4 in de zorg moeten werken. En misschien wel, maar dat zijn de berekeningen nogmaals, 1 op de 3 in 2060. En die mensen zijn er niet.
En met die drie dimensies, geld, personeel en maatschappelijk draagvlak, willen mensen wel voor de zorg blijven betalen, kijkt de WRR naar de problematiek. Met als doelstelling de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg op peil houden. De WRR beschouwt die drie, zoals de Raad ze noemt, dimensies van houdbaarheid in samenhang. Want in een complexe sector als de zorg hangt alles met alles samen. Wat gebeurt er als je je richt op maar één dimensie?
We hebben geconstateerd is dat er in het verleden vaak slingerbewegingen ontstaan. Je stuurt op één van die dimensies van houdbaarheid, dan schiet je eigenlijk door, om het als metafoor maar te zeggen. En dan moet je daar weer voor corrigeren en dan schiet je weer door. En een illustratie daarvan is reductie van personeel in delen van de zorg. En dus bijvoorbeeld in de thuiszorg is die heel erg neergeslagen. Een paar jaar later hadden we die mensen allemaal weer nodig en gaan we ze weer aannemen. Dat is eigenlijk een relatief kostbare vorm van beleid. Want het is veel moeilijker om ze dan weer allemaal terug te proberen te recruteren naar zorg. Die mensen zijn allemaal iets anders gaan doen of hebben een andere werk gevonden. Dan zet het dan nu al iets minder scherp in, zodat je niet zo heen en weer blijft gaan. Dus dat is eigenlijk dat lange termijn perspectief wat we heel erg benadrukken. Als je dan die balans tussen die houdbaarheden zoekt, dat je dat ook op de lange termijn moet doen. En dat is een moeilijke opgave voor de politiek. Maar de tijdcyclus, de verkiezingscyclus is 4 jaar. En we zeggen eigenlijk, dat is eigenlijk voor dit soort type vraagstukken heel kort. Probeer daar voorbij te kijken.
Maar het is niet alleen de ouderenzorg waar momenteel naar de mening van de WRR door decentralisatie en bezuinigingen de kwaliteit onder de maat is gezakt.
Een ander voorbeeld is natuurlijk de jeugdzorg. We hebben die decentralisatie gehad in 2015. En daar is toen een bezuiniging van 10% tot 15% opgelegd. En als je nu ziet dat de staatssecretaris weer 1,3 miljard erbij moet doen om de kwaliteit van die jeugdzorg weer wat op peil te trekken, is dat een ongelooflijk goed voorbeeld van die slingerbeweging.
En met ook de geestelijke gezondheidszorg, die ook hard is geraakt, maakt dat 3 sectoren binnen de zorg waar de kwaliteit en de toegankelijkheid precair zijn.
En dat heeft weer onmiddellijk invloed op het maatschappelijk draagvlak. De burger maakt zich dan zorgen erover als ze zien dat het daar zo slecht gaat. Want het gaat nu slecht in een kleine 3-tal sectoren die niet zo'n enorme omvang hebben, maar wel kwetsbare mensen betreft. Maar als dit zo doorgaat, dan zal dat uiteindelijk ook consequenties hebben voor andere delen van de zorg.
Want als je ziet dat het erg slecht gaat, vraag je je af of je geld wel goed is besteed. En dan praat je over draagvlak en solidariteit.
Solidariteit, de bereidheid om bij te dragen, te betalen via je premie of je belastingen voor de zorg van anderen is een onmisbaar onderdeel van ons zorgstelsel. En waarom is dat? Omdat er heel veel variatie is in de Nederlandse bevolking, in de populatie, in hoeveel zorg we nodig hebben. Er zijn mensen die veel zorg nodig hebben en er zijn heel veel mensen die gelukkig in een gemiddeld jaar eigenlijk geen of nauwelijks zorg gebruiken. En dat betekent dat we om de kosten van zorg draagbaar te houden voor die groep mensen die relatief veel zorg nodig heeft, moeten al die anderen daar ook voor bijdragen. En dat is wat we solidariteit noemen in het dagelijks leven. Dus dat je voor elkaar betaalt. Gezond betaalt voor ongezond, grofweg. Relatief welvarende mensen betalen meer belasting of netto meer premie, want ze krijgen geen zorgtoeslag, maar betalen dezelfde premie. En dragen zo bij aan de zorg voor relatief wat minder welvarende mensen. En beide van die componenten van solidariteit zijn onmisbaar. Als we die niet zouden hebben, dan zou het stelsel ineens storten, want dan zouden we die toegankelijkheid niet kunnen garanderen. Juist voor die mensen die het nodig hebben. Die mensen die relatief wat minder gezond zijn en relatief veel zorg nodig hebben. En dat is eigenlijk die derde component van houdbaarheid waar we constateren, waar we concluderen dat daar druk op bestaat. En dat je die druk nu al wel ziet. Maar dat je, als je kijkt, als je die aanlegt tegen de prognoses van zorgvraag naar de toekomst, dat het dan denk ik is dat die steeds urgenter en prangender gaat worden.
Wie is aan zet?
In eerste instantie de politiek. Want deze situatie is natuurlijk ontstaan doordat de politiek bepaalde inschattingen heeft gemaakt over de afgelopen decennia. Dat er bezuinigingen worden aangekondigd. En waar worden die bezuinigingen op afgewendeld? Op datgene wat het meeste geld kost. Dat is namelijk personeel.
Personeelskosten in de zorg maken ongeveer 67% uit van het geheel. Maar waar is dan wel winst te behalen? Hier past een waarschuwing.
Ja, de zorggroei moet begrensd worden. Maar daar bedoelen we mee dat de groei begrensd wordt. Dus minder meer. Niet dat er in absolute zin minder aan de zorg moet uitgeven of dat er minder mensen naar de zorg moeten dan nu. Maar dat als je het lijntje omhoog doortrekt, dat het iets minder snel omhoog moet gaan.
Hoe dan ook, er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Maar voordat die keuzes kunnen worden gemaakt, dient daar eerst voldoende maatschappelijk draagvlak voor te worden gecreëerd. Zo zal de burger zich moeten realiseren dat we, zoals eerder betoogd, niet de kool en de geit kunnen sparen. Ook de burger moet het complete plaatje in oogenschouw nemen.
Die zorgkosten, die kunnen we wel laten oplopen, maar dat gaat ten koste van het onderwijs. Of ten koste van het geld wat het departement van Sociale Zaken heeft. We weten dat armoede eigenlijk een niet weg te cijferen probleem is in onze samenleving. En dat dat direct invloed heeft op de gezondheid van mensen. Wat wij ons afgevraagd hebben, is de burger daar echt wel van op de hoogte.
De WRR beveelt de oprichting van burgerforums aan om die kennis te laten doordringen. En om het politici makkelijker te maken, scherpe en soms impopulaire keuzes te maken. Uit het buitenland, maar ook uit het binnenland, komen daar goede voorbeelden van.
Waarbij er hele precaire, hele hachelijke onderwerpen ter sprake werden gebracht. Zoals bijvoorbeeld het abortusprobleem in Ierland, waar burgerfora bij elkaar komen. En dan verstandige dingen kunnen zeggen, waar dan in tweede instantie de politiek wat mee moet doen. Want dat zijn ook eisen die we stellen aan die burgerfora. En we hebben een heel mooi voorbeeld uit het Radboud UMC. Waarin ze met burgers, dat moet natuurlijk dan wel een representatieve groep uit de samenleving zijn, hebben gediscussieerd een aantal weekends over dure geneesmiddelen. Dat is natuurlijk ook een heet hangijzer. En toen bleek dat als die mensen goed waren ingelicht, goed waren voorbereid, dat ze in staat waren om over hun schaduw heen te springen en beslissingen te nemen, dat was natuurlijk allemaal hypothetisch, over welke dure geneesmiddelen wel of niet zouden moeten worden vergoed binnen onze samenleving. Dat is een mooi voorbeeld.
Mensen zijn daar, als je ze de situatie uitlegt en achtergrondinformatie geeft over het vraagstuk waar we voor staan en de staat van de zorg, blijken daar veel beter toe in staat te zijn dan je misschien in eerste instantie zou denken. Als een soort van, als het beeld is van ja, mensen willen alleen maar altijd zoveel mogelijk zorg. Dat is helemaal niet zo. Mensen begrijpen heel goed dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat niet alles kan wat kan. Wij denken inderdaad, de politici kan helpen om inderdaad minder kopschuw te zijn, om ook dat soort keuzes te durven maken. Omdat ze weten dat die gedragen worden door in ieder geval een representatieve subset van de samenleving die in zo'n burgerforum actief is geweest.
Het zal ook helpen de burger te laten weten dat we het in Nederland relatief gezien niet zo slecht hebben. Marianne de Visser geeft enkele voorbeelden.
Ook in internationaal opzicht wordt onze ziekenhuiszorg eigenlijk heel goed gewaardeerd. En onze huisartsen, de poortwachters, zijn uniek. Als je bekijkt dat maar 6% van de problemen die zij tegenkomen moet worden doorverwezen naar ziekenhuizen, dan kun je zeggen dat die huisartsen enorm efficiënt werken. Dus over dat deel van de zorg hoeven we ons niet zo zorgen te maken.
En dan de keuzes. Om te beginnen zouden we meer grip moeten krijgen op de collectieve uitgaven aan de zorg. Die stijgen namelijk, anders dan bij andere departementen, als een automatisme, op basis van ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de technologie.
We gebruiken daar het woord automatisme om eigenlijk te verwijzen naar de methodologie, de systematiek die wordt gehanteerd bij het proces van ramen en begroten van de zorguitgaven. Wat je eigenlijk doet is processen uit het verleden doortrekken. Je hebt demografie, hoe ontwikkelt de samenstelling van de bevolking zich, hoeveel ouderen zijn, hoeveel jongeren, et cetera. Nou, dat kan je redelijk goed voorspellen, dat gaat in dat soort modellen. Maar ook bijvoorbeeld historisch gezien is er die technologische verbetering geweest. Hè? We hebben op nieuwe technologie ontwikkeld en die wordt heel relatief makkelijk in het pakket opgenomen. Dat is een van de drijvende kracht achter de stijgende zorguitgaven. Marianne sprak daar al over.
De reden waarom dat zo is, is complex.
Het is een combinatie van redenen en historische ontwikkelingen en ook de aard van het zorglandschap, waar natuurlijk ook de Nederlandse overheid heel weinig rechtstreeks over de zorg heeft. Hè. De veldpartijen, de zorgverzekeraars kopen die zorg in. De zorgaanbieders, ziekenhuizen en andere instellingen die voeren die zorg uit. De patiënten die kiezen zorgverzekeraars en hun dokters of andere behandelaars. En de overheid houdt zich daar eigenlijk heel erg op een afstand.
Maar betaalt wel de rekening. Waar wordt er wel gestuurd?
We kijken nu heel kritisch naar een klein deel van het verzekerde pakket. Eigenlijk alleen naar de geneesmiddelen. Die wegen we heel zorgvuldig op effectiviteit, werkt het, en kosteneffectiviteit. En voor hele grote delen van het pakket hebben we helemaal niet zo'n beoordeling van effectiviteit en kosteneffectiviteit. Van wegen die kosten en baten tegen elkaar op. En dat noemen we ook wel het open pakket. En daar stroomt het eigenlijk automatisch zo heen. En we zeggen niet dat je alles moet gaan toetsen, want er worden zoveel dingen bedacht in de zorg en uitgevonden constant dat je nooit een volledige dam, om het zo maar even kan zeggen, kan opwerpen. Maar we zeggen wel, naar de toekomst toe is dat niet houdbaar om alleen maar naar zo'n klein deel van het pakket zo zorgvuldig te blijven kijken en de rest van de deur eigenlijk open te laten staan.
Toch heeft de overheid niet stilgezeten.
Tot nu toe heeft de overheid heel vaak gegrepen naar het middel van doelmatigheid. Al over decennia heen om die aan kostenbeheersing te doen. En wij zeggen ook op basis van ons wetenschappelijk onderzoek dat volstaat niet. Dat is niet voldoende. Je moet er wel mee doorgaan.
We praten dan over het laten vallen van niet gepaste zorg.
Bijvoorbeeld kijkoperaties bij mensen die ouder dan 50 zijn en pijn in de knie hebben. Dat is eigenlijk niet zinvol om te doen. Of het maken van een MRI bij iemand die eigenlijk geen risicofactoren heeft en rugklachten heeft. Dat kost allemaal ontzettend veel geld. Daarvan is dus ook echt aangetoond dat dat niet gepaste zorg is. Maar een volgende stap is dat huisartsen en medisch specialisten dat dan ook niet meer moeten, die diagnostiek niet moeten aanvragen voor hun patiënten.
Van 5-10% van dergelijke automatismen is aangetoond dat het niet passende zorg betreft. En van nog eens 40% is de effectiviteit niet bekend of aangetoond. Daar ligt een belangrijke rol voor de huisarts.
Als een patiënt binnenkomt en zegt: ik heb rugpijn, dokter, zou u een MRI van me willen maken? Dat je dan ook gaat zitten en uitlegt van waarom wil je die MRI hebben? Waarin stelt dat gerust? En dat je als dokter ook uitlegt wat de reden is om het niet te maken. En of er ook andere mogelijkheden zijn om die rugpijn te behandelen. Dus daar komt dat samen beslissen, dat partnerschap tussen patiënt en dokter naar voren. En dat wordt in Nederland op het ogenblik ook mooi vormgegeven, maar dat kan ook nog wel een beetje beter.
Een andere belangrijke aanbeveling is het meer op de voorgrond zetten van preventie.
In 2018 hebben wij als WRR een advies uitgebracht over sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ik noemde het al eerder, mensen die laag opgeleid zijn hebben grotere problemen met de gezondheid dan mensen die hoger opgeleid zijn. En dat spitst zich bijvoorbeeld toe op roken, op te veel alcohol drinken, op te veel eten en weinig bewegen. Dat zorgt voor 20% van de zorgkosten. En daarvan hebben wij gezegd, het is heel belangrijk om preventieve maatregelen te nemen, gericht op deze determinanten. En daarbij vooral je te richten op de mensen die lager opgeleid zijn. Omdat de kans dat je die mensen een verbetering van hun levensverwachting kunt geven het grootst is. En dan vooral de jongere mensen.
Denk daarbij, behalve aan het stimuleren van een gezondere leefstijl, ook aan het ontmoedigen van risicovol gedrag. Dat kan bijvoorbeeld door de verleidingen van tabak, alcohol, suiker en vet tegen te gaan. Op school, op verkoopplaatsen en elders in de publieke ruimte.
Er gaat op dit moment in totaal maar 2 miljard van de 100 miljard naar preventie toe. En daar zitten ook dingen bij als vaccinatie, screening. Dus het is echt niet alleen maar leefstijlinterventies. Daar moet geld bij en daar moet ook meer aandacht voor zijn in de gemeente.
Momenteel functioneert wel het Nationaal Preventieakkoord.
Dat is een ontzettend mooie eerste stap. En er zijn met iets van 78 partijen afspraken gemaakt. Maar het is niet verplichtend. Het is erg vrijblijvend. Er moet serieus worden nagedacht over een vettax of een suikertax. We hebben BTW op gezonde voeding die omhoog gegaan is. Dat zijn allemaal argumenten waarvan wij zeggen herbezinning is nodig. Want preventie is ongelooflijk belangrijk om ziekte te voorkomen.
Er komen dan wel meer mensen die ouder worden en meer zorgbehoeften krijgen, maar die mensen werken dan ook langer aan het opbouwen van de welvaart.
En het mooie is dat die preventieve maatregelen relatief weinig kosten als je die baten afzet tegen hoeveel het puur in financiële termen kost. Dus de kosteneffectiviteit noemen we dat, van veel preventieve maatregelen, niet van alle, maar van grosso modo, is heel gunstig vergeleken met de kosteneffectiviteit van zorg, om het maar even ook een heel brede categorie te maken. Daar zit heel veel nuance onder verstopt onder dit statement. Maar grosso modo is preventie een heel kosteneffectieve manier om meer gezondheid te creëren.
Een probleem van preventie is echter dat de effecten niet goed zichtbaar zijn. In tegenstelling tot die van het verlenen van directe zorg.
Preventie gaat altijd over iets wat je in de toekomst zou kunnen overkomen, in de meeste gevallen. En op populatieniveau, ik verbeter de luchtkwaliteit door de maximumsnelheden op de snelwegen in dichtbevolkte gebieden te verlagen. Dat is een van de maatregelen die het RIVM heeft doorgerekend. Daar win je dan x-duizend levensjaar mee. Maar je kan nooit iemand aanwijzen die daardoor geen beroerte krijgt of daardoor geen hartinfarct krijgt. Juist daarom is het aan de politiek om die lange termijn, dat lange termijn perspectief te maken en dat soort investeringen toch te doen, ofwel te stimuleren door veldpartijen, ofwel af te dwingen dat die gedaan worden.
Marianne de Visser, Gijsbert Werner en hun collega's bij de WRR formuleren in totaal 12 aanbevelingen. Die aanbevelingen, waarvan je er enkele hebt gehoord, hebben betrekking op het creëren van maatschappelijk draagvlak, op het maken van keuzes en op het versterken van het uitvoerend vermogen van de overheid. Kan de politiek kiezen met welke van de 12 punten ze aan de slag gaat?
Wat ons betreft zijn al die 12 aanbevelingen van ons aanbevelingen die in een totaalpakket moeten worden meegenomen.
En het is ook heel belangrijk om te nadrukken dat ze elkaar versterken. Het is niet de bedoeling dat we even dat burgerforum gaan opzetten, daar een paar jaar gaan wachten op de resultaten en dat we dan die keuzes eens gaan maken als politiek. Die dingen moeten parallel met elkaar gebeuren en ze versterken elkaar. Doordat bijvoorbeeld als we kijken naar die aanbeveling over de meer grip creëren op de uitgaven, op de zorguitgaven. Die heeft ook die aanbevelingen nodig over die uitvoerende maatregelen om het pakketbeheer verstandiger in te richten. Want dat is de manier waarop je dat doet. En dat op zijn beurt heeft weer draagvlak van de samenleving nodig. Dus die dingen grijpen allemaal op elkaar in en die moet je ook samen en parallel aan elkaar doen om het gewenste effect te hebben.
Dit was de aflevering van Vogelvlucht over het adviesrapport Kiezen voor houdbare zorg. Voor het complete rapport en de samenvatting klik naar wrr.nl. Abonneer je op WRR Vogelvlucht om geen enkele podcast van de WRR te missen.